Een van de merkwaardige dingen met jou als schrijver is dat andere schrijvers, bekende schrijvers, hebben een duidelijk beeld bij het publiek. De mensen hebben een bepaalde voorstelling. Ik laat nou in het midden of die voorstelling juist is of niet. Maar ze hebben een beeld van, laten we zeggen, Slauwenhof, van Moelisch, van het Reven, van bekende, veel gelezen auteurs. En jij hebt meer geschreven dan die anderen samen. Maar toch geloof ik dat de mensen van jou geen duidelijk beeld hebben. Heb je daar zelf ben je daarvan bewust en heb je daar een verklaring voor?
Nou, verklaring ligt meer op de weg, lijkt mij, van die andere mensen. Het is voor mij heel moeilijk om daar voor in de plaats te treden. Dat ik me bewust ben, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het zou natuurlijk zijn omdat ik veel geschreven heb.
Ja.
Dat je dan min of meer achter je eigen boeken schuil gaat. Het gekke is eigenlijk, ik heb zelf dan nog een veeldelige autobiografisch roman geschreven. Waarin ik toch wel zeker voor 80-90% een authentiek beeld van mezelf geef. Zij dan ook in een vroegere levensperiode.
Ja, maar ik heb daarbij gedacht dat er misschien een ander verband is. Namelijk, je hebt in een brief aan Marsman die je zelf gepubliceerd hebt, heb je dit geschreven. Ik zal het even letterlijk citeren. Ik heb voor goed en eenzijdig voor het talent partij gekozen. Desnoods dan bij een volkomen minderwaardige persoonlijkheid. Maar dat is een weg die ik niet graag een ander zou aanpraten. Er ligt zeker iets abjects in. Ik geloof dat je daarmee iets hebt laten zien, of waar je mee bedoelt te zeggen, dat je de persoonlijkheid hebt achtergesteld bij het schrijven.
Ja. Dat is natuurlijk een beetje erg op de spits gedreven en een beetje erg paradoxaal geformuleerd. Dat was in die forumtijd, toen het eigenlijk voortdurend over die verhouding tussen persoonlijkheid en werk ging of talent ging.
Ja.
En hier ben ik dan eigenlijk een beetje anti-forum. Misschien zit er ook wel een zekere opzet in, dat kan ik me niet zo goed herinneren. ja, ik zou het toch niet helemaal meer willen onderschrijven, want minderwaardige persoonlijkheid, wat is dat? Ik bedoel, als persoonlijkheid zo erg minderwaardig is, heeft hij ook geen talent meer, om zo te zeggen.
Ja.
De persoonlijkheid, als hij nog oppast dat hij niet in de gevangenis komt, dus dat hij nog zijn talent kan uitoefenen, dan is het verder goed. Maar het is mogelijk. Nee, ik zoek het eigenlijk meer in een andere richting. Dat schoot me net te binnen. Dat die zekere persoonlijke ondoorzichtigheid, waar dan je eerste vraag over ging, dat samenhangt met een behoefte van mij aan objectiveren. En een zekere coole objectivatie, schijnbaar cool dan in een heleboel gevallen. Maar goed, dan objectiveren. Hè. De zaak eigenlijk buiten mijzelf neerzetten en dan net een hoofdje neusbloed, zoiets. Ja, dat kan natuurlijk een zekere suggestieve werking uitoefenen. De mensen zeggen, hey, wat is dat voor man, wat heb je aan hem en zo.
Ja,
dus dat staat eigenlijk buiten die kwestie van die autobiografische geschriften.
Ja.
Die natuurlijk beide kunnen zijn, die kunnen objectief zijn, die kunnen ook meer subjectief zijn. Ja. Mij zijn ze inderdaad nogal objectief.
Ja, maar je hebt ook in die autobiografische geschriften je niet helemaal aan de werkelijkheid gehouden.
Nee. Maar dat heeft er meer betrekking op kleine feitelijkheden.
Ja.
Bedoel, het psychologisch beeld is toch wel, tenminste heb ik wel nagestreefd dat wel vrij authentiek is.
Ja, met misschien die ene uitzondering waar Noël Gregoor in zijn boek over jou ook over schrijft. Namelijk de dood van je vader, aanzienlijk vervroegd is. Naar hij min of meer suggereert, niet alleen op technische gronden.
Nee, nou ja, tenzij je de techniek natuurlijk heel ruim neemt. Maar, ja. Maar een bepaalde vijandschap tegen mijn vader zat er toch niet achter? Nee.
Nee. Maar toch wel het gevoel dat alles een duidelijker profiel kreeg als je hem kon weglaten.
Ja. Vooral in die derde roman, hè, terug tot die Adamman, die ik toen omgewerkt heb. Want in de allereerste versie, daar leefde mijn vader nog. Tenminste, als ik me goed herinner. Ja, die leefde nog.
In dat oorspronkelijke manuscript,
daar leefde hij nog, ja.
Je had het even over die eerste versie waar je dus later die verschillende Anton Wachter romans min of meer uitgehaald hebt. Dat Kind tussen vier vrouwen. Ik heb van Noël Gregoor, die je dit manuscript hebt gegeven, dit merkwaardige manuscript van 7 enorme cahiers, allemaal dicht volgeschreven gekregen. En ik heb het nog niet gelezen natuurlijk.
Want, nee, we gaan het ook nog niet lezen. Dat,
maar toch vind ik dat een bijzonder merkwaardig begin voor een schrijver die zoveel romans geschreven heeft. Want je was toen eigenlijk al niet eens meer zo verschrikkelijk jong toen je dit schreef. Je was geloof ik 34. Als ik het goed heb geteld.
Ja, 34.
Dus je had ook al gedichten geschreven en novellen. Je had wel, een zekere ervaring en al enige naam bij insiders. En toen heb je een roman geschreven, die enorme roman, in korte tijd geschreven, zoals je dat dan blijkbaar gewoonlijk doet. Ja. En die werd geweigerd door de uitgever.
Ja.
Nu kan ik mij voorstellen dat een gevoelig man, waar ik je voor hou, daar erg door ontmoedigd.
Dat was ik ook wel. Ja. Het heeft gelukkig niet erg lang geduurd, maar nee, ik ben daar wel erg, erg beroerd van geweest. Ja.
Ja.
Maar ja, ik zag toen in dat... Dat die man, die uitgever, eigenlijk al een klein beetje gelijk had. Dus niet uitsluitend om de omvang van dit geschrift, maar ook wel de kwaliteit. En dat die kwaliteit voor verbetering vatbaar was. Als ik die vier romans, die het tenslotte geworden zijn, als ik die stuk voor stuk opnieuw ging schrijven en dan verbeteren, beter ging schrijven. En dat heb ik dan tenslotte ook gedaan.
Als ik me niet vergis, ben je in Harlingen nooit meer terug geweest.
Na mijn artsexamen niet. Laat ik liever zeggen, nadat mijn ouders daar weg zijn gegaan. Die zijn toen in Den Haag gaan wonen. En toen ben ik inderdaad nooit meer in Harlingen geweest.
Harlingen is toch niet zo ver? Ik vraag me af wat daarachter
zit. Ja, wat zit daarachter, hè? Wat zit daarachter? Ja, natuurlijk in de eerste plaats het feit dat ik juist in die tijd, dus dan in 32, dat ik over Harlingen ben gaan schrijven. En misschien daardoor nog eigenlijk geen behoefte had om een meer concreet contact ermee te hebben.
Geen behoefte?
Behoefte
om het te vermijden?
Ja, nou ja, goed, dan zeker, dat ook wel. Ja. Ja, dat ook wel, om te vermijden. En dan mijn hele verhouding tot Harlingen, dat blijkt ook wel uit die romans, is zoals dat altijd enigszins ambivalent geweest, hè. Ambivalent geweest in de eerste plaats een prettige herinnering, aan de andere kant bepaald onprettige herinneringen. En dan hoeft die tweede categorie, die hoeft maar een beetje te gaan overheersen. Dan ben je al zover dat je zegt, nou ja, goed dat je het dan niet bepaald helemaal afstelt, maar dat je het toch voorlopig dan maar niet doet. En dat kan dan gauw wat uitstellen worden.
Ja.
Zo zal het wel gegaan zijn.
Ja, maar is het ook...
Het lijkt me bovendien een allerellendigste gewaarwording om daar... helemaal in je dode eentje daar zo in Harlingen rond te lopen en dan... Om de plaatsen te gaan kijken waar je dan toch eigenlijk geen contact mee hebt, waar je meer contact mee zou moeten hebben. En het alles mislukt zo'n beetje. Het mislukt een beetje half.
Ja, maar de overschrijvende heb je natuurlijk wel het contact met de herinneringsbeelden eraan.
Ik denk dat dat elkaar een beetje wegbijt. Hè? Een beetje wegbijt.
Ja.
Maar is dat geen Goor, die heeft er veel meer aan in Harlingen.
Die kent er de weg waarschijnlijk
ook beter. Hij weet er veel meer vanaf. Hij kent de weg veel beter. Hij kent al die mensen veel beter.
Ik vraag me af of er ook enig verband zou zijn met een opmerking die ook weer jouw biograaf Noel G. Goor gemaakt heeft in dat boek van hem over Laringen, dat is dan dus Harlingen. Dat je zou zijn een man die schrijft om niet te moeten leven.
Ja. Daar heb ik met hem al erg lang over gebekvecht. Ik geloof zelfs wel voor de radio ook. Dat is nu een heel moeilijk probleem. Wat is leven en zo? Hè? Wat schrijven is, dat weten we nog ongeveer. Maar wat is leven? Hè? Schrijven kan ook een vorm van leven zijn. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje spitsvondig. Ja, er zit misschien wel iets waars in. Maar ja, dat zou je natuurlijk in de eerste plaats, laten we zeggen, mijn leven, manier van leven... Of intensiteit van leven moeten vergelijken met die van andere schrijvers. En ik weet niet of ik daar nou zo erg ongunstig voor de dag zou komen. Het is natuurlijk een andere vergelijking. Je kan natuurlijk het schrijven met het leven vergelijken, maar je kan ook het leven vergelijken met het leven van andere overeenkomstige figuren, dus andere schrijvers.
Ja. Ja, maar dan zou je misschien tot de conclusie kunnen komen dat schrijven in vele opzichten, in vele gevallen, voortkomt uit een afkeer van het leven zelf. Om een of andere reden niet accepteren van het gewone leven.
Ik geloof dat altijd wel zo is. Bij iedereen. Meerdere of mindere mate. Neem bijvoorbeeld Slauhoff. Je kan zeggen, ja, die man heeft wel geleefd, heeft gevaren. Maar als je dat nou op de keper gaat bekijken, het varen, dat was ook een ellendige toestand. Hè. Die man heeft er helemaal geen plezier van beleefd. Nou, in het begin wel natuurlijk een nieuw voor hem was. Maar dat is altijd het meest vervelende leven wat je bedenken kan aan boord van een schip.
Ja. Ja, dat is natuurlijk waar, maar aan de andere
kant... Ik kan wel zeggen, waarom deed hij dat? Dat deed hij om niet te hoeven leven als medicus in een dorp hier in Holland, om geen praktijk te hoeven hebben en zo. Dus je vermijdt altijd iets, je ontloopt altijd iets.
Ja. Maar er zijn natuurlijk schrijvers die veel meer behoefte hebben dan jij aan een publiek leven. Aan de weg timmeren.
Ja, ja. Bijvoorbeeld lezingen houden of dergelijke dingen. Maar ja, dat vind ik ook weer een rare vorm van leven. Dat kan je ook weer zeggen. Dus om die tijd die je steeds aan lezingen houden, zou je ook weer... Ja, naar de bioscoop kunnen gaan. Wat
ja. Dus. Ja, naar de bioscoop gaan lijkt me toch ook niet...
Dat is ook weer, ik kan ook wel zeggen, waarom ga je dan niet... in een van de havenkwartier je bezuipen. Dat is dan misschien de meest levendige vorm van leven die we denken kan. Dat is nogal moeilijk.
Er is hier en daar, ik geloof ook in dat boek waar we het over hadden, sprake van, en ook wel in eigen uitingen van je, of van depressies die je gehad hebt en die misschien samenhangen met een zekere afkeer van het leven of met een teruggetrokkenheid. Kun je iets daarvoor mee van mystificatie misschien?
Ja, ik heb in de gestalte tegenover mij, heb ik daar min of meer raillerende toon, of min of meer raillerende toon heb ik, daar al iets over gezegd. Ik heb van mijn 17e jaar af, ieder jaar een depressie, een periodieke depressie.
Ja. Dus. En dat betekent dat je dan echt niet kan schrijven?
Ja, helemaal van de kaart. Helemaal kan je niet schrijven. Nee. Ook niet leven. Dat is geen erge vorm, maar toch bepaald hinderlijk. Hè? Hinderlijker. Waarschijnlijk ook omdat ik in die tussentijd nog intensief leef of schrijf.
Ja.
Daarentegen is de opvatting dat dat door overwerken zou komen, dat is helemaal een leke opvatting.
Dat komt niet door overwerken niet door...
Dat komt nooit door overwerken.
Door het gebruik van verdovende middelen of zo.
Of opwekkende middelen,
Ik vraag me af wat je opinie hierover is. Zou er een vaste relatie zijn tussen de waarde van een roman en de inzet die de schrijver eraan besteedt? En... wat betekent dat in een groot en gevarieerd oeuvre als je zelf hebt gemaakt, waar ik me dan van kan voorstellen dat je niet altijd met dezelfde inzet werkt? Dat er sommige...
Jouw vraag heb ik hier ook liggen. Je hebt ook geeft verschillende voorbeelden. Aan de ene kant lijkt mij terug dat Ian Damman, met grote inzet, inderdaad, van meer betekent dan bijvoorbeeld een Alpenroman. Dan klopt dat niet helemaal, want de Alpenroman die is wel niet begonnen met grote inzet, om het zo maar even te noemen. Maar dat is wel onderwijl zo geworden, door bepaalde persoonlijke relaties die ik tot die volkomen gefantaseerde vrouwenfiguur kreeg.
Terwijl ik schreef, kreeg je persoonlijke
relaties. Ik hoef er geen doekjes om te winden. Ik werd wel verliefd op die kelnerin, die dus hier het object is van de... en die zelf ook homoerotisch is. En die het object wordt van die homoseksuele liefde van die hoofdpersoon. En ik had me blijkbaar met die hoofdpersoon vereenzelvigd. En werd dus verliefd op die kelnerin. Dan niet als lesbisch individu, want dat kan niet. Gewoon als man, nu.
Maar dat was dus een personage die niet berustte op iemand in de werkelijkheid.
Nee. De vrouw zelf ook niet, geen van beiden.
De vrouw zelf ook niet, ook niet gebaseerd in eerste instantie op iemand.
Op vage ontmoetingen, zo, wat het uiterlijk betreft. Hè. Beide had ik wel prototype voor die ik daar in Duitsland gezien had. Maar
die verliefdheid richtte zich niet op dat model, maar op de romanpersoon.
Op de romanpersoon, ja. En dan op dat object van die mevrouw dus. Hè?
Ja.
Dus die kelnerie.
Ja, ja.
En dat heeft me toen erg bezig gehouden.
Ja.
Dus dat werd wel een heel grote inzet. Die inzet was zeker te vergelijken met Tina Damman. Maar dat had ik van tevoren niet, zoiets bedoel je nooit, maar van tevoren was me er niet bewust geweest dat er uit zou groeien.
Ja. Nu is er, vind ik ook erg opvallend in jouw boeken, vooral in het begin, een sterke beïnvloeding. Hè? Je hebt, geloof ik, in die meneer Vissers Hellevaart, Joyce, kun je daar wel terugvinden. Ja, de methode van Joyce, tenminste. Ja, monologue interieur.
Sommige dingen.
En in andere dingen, zoals misschien dit enorme manuscript, de Proust.
Ja, die heb ik pas gelezen. Hè? Ja.
En in je eerste gedichten ben je toch zeker ook volgens je eigen mededelingen onder invloed geweest van Rielke, van Slauwenhof.
Slauwenhof, Rielke.
En nu denk ik ook aan dat begin van je eigen leven, waarin je veel getekend hebt, waarin je nagetekend hebt vooral. Dus altijd gekopieerd.
Ja.
Dus er zit aan de ene kant in jouw werk en de artistieke aanloop van je werk erg veel beïnvloeding door andere kunstenaars.
Ja.
Maar later ben je daar toch nogal van losgekomen.
Ja, dit zijn inderdaad toch wel de enige, dit zijn wel de enige voorbeelden. Hè? Dat is allemaal beginwerk. Hè?
Ja, je bent niet in je latere schrijversloopbaan nog weer nieuwe, laten we zeggen Faulkner, ik weet toevallig dat je daar nogal van houdt. Dat is geen invloed in je werk geweest.
Een kleinigheden misschien, maar ja. Nee, dat zou ik niet... Kijk, je moet niet vergeten dat we natuurlijk in die tijd... iedereen wou een roman schrijven, hè? Dat tegenwoordig ook nog wel, denk ik. Maar dat was echt zo, nou ja, het grote werkstuk. Hè?
Ja.
Dus je schreef novellen, je schreef essays en gedichten en goed. Maar dat roman, dat was eigenlijk het. Hè? Daar zag je dan een beetje tegenop. Dus het is natuurlijk best mogelijk dat ik dacht... Ja, god, hoe doen anderen dat? En dat je dan een ruggensteun wil hebben en een soort leermeester. Dat vind ik trouwens heel normaal, dat je een leermeester hebt. Dat kan daar een grote rol gespeeld hebben. En vooral na die mislukking dan, of halve mislukking van die grote roman, was mezelf vertrouwen natuurlijk ook een beetje geschokt.
Ja, je hebt ook bijzonder veel essays geschreven. Of bijzonder veel, je hebt er een behoorlijk aantal geschreven en daar ook je meningen over je opvattingen over allerlei zaken ingegeven. Toekomst der religie heeft in de tijd nogal de aandacht getrokken en nogal veel mensen tegen je in het harnas gejaagd, als ik het maar goed
heb.
Er zijn enorme polemieken over gevoerd. Maar de opinie die je daarin min of meer aanhangt, die, als ik het me goed herinner, min of meer ging in de richting van sympathie voor het boeddhisme of voor een aanverwante levensbeschouwing.
Ja.
Heb je die nog?
Ja, die was nog wel, ja. Want niet bijzonder actief. Hè. Ik ben helemaal geen boeddhist, ik zou het ook nooit kunnen worden. Maar vergelijkenderwijs, dus wanneer je de verschillende religies naast elkaar zet, dan vind ik het boeddhisme inderdaad, voor mij is het de enige discutabele. Maar daarom heb ik ook alweer bezwaar tegen boeddhisme. Dat
is, ja, maar wat is er in het boeddhisme wat je dan aantrekt?
Ja, de gefundeerdheid. Dus dat je werkelijk begrijpen kan waarom dat zo is en waarom ze deze methoden toepassen. En dat het helemaal zonder, tenminste dat kan je nou wel aannemen, je het een beetje niet al te historisch letterlijk opvatten, dat zonder hocus pocus gaat. Dus geen metafysische veronderstellingen, geen godheid, geen leven na de dood.
Ik weet eigenlijk niet, als je je hele schrijverscarrière overziet, voor zover men dat een carrière kan noemen, wat natuurlijk een gek woord is, zou je dan zeggen, nou, dit heeft mij wel bevredigd. Ik vind dat wel iets wat mij voldoening gegeven heeft.
Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Ten meer omdat ik eigenlijk heel weinig verwachtingen had. Ik wil niet zeggen in de zin van dat het me niet lukken zou. Ik kan me niet herinneren hoe ik daarover dacht, maar bepaalde... zeer positieve verwachtingen had ik nog eigenlijk niet. Nee. Dus wat dat betreft is mij erg meegevallen.
En als je nou de stapel boeken zou zien, ik weet niet of je ze ooit bij elkaar ziet, die je hebt geschreven, heb je dan het gevoel dat is toch een oeuvre dat ik toch maar gemaakt heb en dat dan toch maar bestaat. Ook na mijn dood of zo. Ik bedoel, is dat een
idee? Nee, na mijn dood kan me niet zoveel schelen. Maar... nee, het geeft wel een zekere voldoening. Het geeft wel voldoening. Het is niet iets om lang bij stil te staan, hoor. Maar het is wel iets positiefs, ja.
Ik vind het jammer dat je geen verzen meer schrijft, omdat je dat vaak toch erg mooi geschreven hebt. En ik zou je willen vragen om met het voorlezen van één gedicht te willen eindigen.
Ja,
ik heb
dat wil ik wel.
Uitgezocht. Het gedicht dat ik mooi vind. De uiterste seconde.
Ja. De uiterste seconde voor Ans. Doodgaan is de kunst om levende beelden met evenveel gelatenheid te dulden als toen zij nog hun rol in het leven speelden, ons soms verveelden en nochtans vervulden. Hier stond ons huis. Hier liep zij met de honden. Hier maakte zij de bruine halsband los. Hier hebben wij de stinkzwammen gevonden op een beschutte plek in het sparrenbos. Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte dat zij voortaan alleen die paarden gaat. Want niemand is alleen die af kan wachten. En niemand treurt die wandelt langs de straat. Maar dat dit alles was... een werkelijkheid die duren zal tot de uiterste seconde. Dit is de ware wedloop met de tijd. De halsband los en zij met de twee honden.